Welkom bij de podcast van City Life Church Breda. Dit is de opname van zondag 20 oktober 2019. Joshua van der Ridder van CLC Den Haag spreekt bij ons over het thema Back to the Moon to Stay. Voor meer informatie kijk op clcbreda.nl of in de app.
Zo goed om hier te kunnen zijn vandaag. Ik was heel enthousiast om bij jullie te mogen zijn. En ik dacht echt in mijn herinnering dat ik wel eens eerder had gesproken hier in Breda. We elkaar al een keer eerder hadden ontmoet, maar dat bleek helemaal niet zo te zijn. Dus ik ben hier geweest toen de eerste dienst was. En toen zijn we met z'n allen de koepel ingedoken en allemaal mooie momenten gehad. Maar verder ben ik nooit bij jullie geweest nog. Dus het is een voorrecht en het heeft even op zich laten wachten. Maar het is zo goed om hier te kunnen zijn. En namens de hele gezin van de Ridder Junior, die ik dan nu vertegenwoordig, van harte bedankt dat ik in ieder geval het voorrecht heb om hier te kunnen zijn. En het is echt mooi om te zien wat God doet in Breda. En ik moet zeggen, volgens mij had ik de verkeerde afslag genomen, want in één keer hoorde ik ploep uit mijn navigatie. En dan meestal betekent dat die gaat herberekenen. Dus volgens mij heb ik ook een groot deel van Breda gezien vanmorgen op weg hier naartoe. Maar dat was hartstikke leuk. En ik moet eerlijk zeggen, ik kom nooit in Breda. vanmiddag wel. Hè? Volgens mij gaan we nog, ik blijf nog eventjes. Maar ik denk dat het wel mooi is om te zien. Dat een van de grotere steden van Nederland waar God aan het werk is met jullie hier als kerk. En ook andere kerken. Ik denk dat het zo belangrijk is dat we blijven bidden. En blijven geloven voor datgene wat God doet en wil doen in deze stad. Dus goed om jullie hier in church te zien. In een gevangenis. Dat blijft mooi, toch? Blijft mooi. Volgens mij is het ook een beetje de wedstrijd geworden tussen de pastors. Wie heeft de meest bijzondere locaties? Want langzaamaan komt er steeds weer wat nieuws bij. Dus dat is zo gaaf. Hey, vandaag wil ik spreken over iets dat mij, eigenlijk heeft het me geïnspireerd om dit thema te kiezen. Toen, het was een beetje vlak voor de zomerperiode dat de NASA een nieuw soort van mijlpaal vierde. En ik weet niet wie van jullie de echte maanlanding nog heeft meegemaakt. Voor mij was dat erg lang geleden. Toen was ik min een hele hoop. Maar ik denk dat misschien iemand hier nog dat nog wel heeft meegemaakt. In ieder geval, het moment in de geschiedenis dat de mensheid de maan betrad. En dat was het moment dat nu 50 jaar geleden is. En het is bijzonder, omdat, dat is natuurlijk technologisch gezien en in de wetenschap is dat een gigantisch mijlpaal geweest. Maar de NASA heeft daarna ook, men heeft de geldkraan een beetje dichtgedraaid. Het was allemaal wel een beetje duur, al die reisjes naar de maan en al die dingen. Maar wat ze dus nu hebben gedaan, dit jaar vierde de NASA 50 jaar maanlanding. En ze hadden een nieuw project dat ze daarmee lanceerden. En dat heette Back to the Moon to Stay. En ik weet niet of je daar iets van hebt meegekregen. Dat was vlak voor de zomer. Ik weet niet of je überhaupt ermee bezig bent. En dat was eigenlijk een beetje de trigger. Dat ik dacht, wat is het toch bijzonder dat de mensheid altijd maar verder wil gaan. En altijd maar bezig is met de volgende stappen en de volgende dingen. Soms uit nood en vaak ook uit een nieuwsgierigheid. En ook wel uit een soort besef dat God in ons heeft gelegd. Er is meer. Er is meer te ontdekken. Er is meer te weten. De wetenschap is altijd bezig. Maar eigenlijk iedereen van ons, we weten allemaal, er is iets nieuws. We zijn ons ook bewust van morgen. En ik denk, de dieren hebben dat niet. Maar God heeft dat in ons als mensen gelegd. Dat wij altijd weten, er is nog meer. Er is nog een volgende stap. Er is nog een volgende dag. Er is nog een volgend iets te ontdekken. En ook in ons leven met God. Dat is denk ik iets van de eeuwigheid die God in ons heeft gelegd als mensen. Dus dat de NASA nu dat nieuwe project heeft opgepakt. En dat ze zeggen, wij willen opnieuw naar de maan. Maar nu willen we daar een permanente basis gaan bouwen. En dat ook weer een uitvalsbasis zal kunnen worden voor verdere dingen, de ruimte in. En natuurlijk de grote volgende stap is Mars. En ik weet niet in hoeverre je dat allemaal volgt. En er zijn natuurlijk ook commerciële partijen inmiddels mee bezig. En het is interessant. Maar ik denk dat dat iets moois is, omdat dat blijkt uit het constante zoeken van mensen naar wat is er nog meer? Wat weten wij nu nog niet? En ook wat kunnen we nog meer? En ik geloof dat dat echt iets is van de eeuwigheid die God in ons heeft gelegd. Dat wij daar als mensen constant mee bezig zijn. Misschien niet elke dag, er zijn mensen dagelijks mee bezig. Maar ieder van ons heeft wel iets dat wij nadenken over de toekomst. Dat we nadenken over de volgende stappen die we zetten. En dat inspireerde mij om te spreken vandaag over Back to the Moon to Stay. Dat heeft niet zo heel veel te maken met de Bijbelteksten die we vandaag gaan lezen. Maar denk ik wel een mooie inspiratie gezien de actualiteiten van dit jaar. Maar ook gezien het feit dat wij als mensen gemaakt zijn om op weg te zijn naar een volgende stap. Om op weg te zijn naar datgene wat God nog meer voor ons heeft. Dus ik hoop dat je er klaar voor bent, dat je genoeg koffie op hebt. Jullie hebben het makkelijk. In Den Haag is onze eerste dienst, eerlijk gezegd, is al lang afgelopen. Onze tweede dienst begint over 9 minuten. Dus jullie hebben het makkelijk. 1 dienst, relaxed, goede leven. En ik kan je vertellen, dames en heren, als je gelooft of bidt ooit in de toekomst van een eigen gebouw. De mythe van een eigen gebouw hoef je bijna niks meer te doen. Dat is niet waar. Ik hoorde dat jullie vanmorgen met de teams om 8:45 begonnen zijn. Heerlijk. Mocht ook al hadden wij maar zo'n goed leven in Den Haag. Maar ik kan je vertellen, ook met een eigen gebouw is dat niet altijd het geval. Daar gaan we het niet over hebben vandaag. Blijf geloven voor die dingen, pastors. Blijf geloven voor die dingen. Laten we beginnen met gebed, voordat we verder in het woord duiken. Vader, dank u wel dat we hier kunnen zijn met elkaar in uw huis. Heren, we zijn u dankbaar dat we de mogelijkheid hebben om... dat u tot ons spreekt en dat u in ons werkt. Heren, dat is iets bijzonders en dat is niet iets wat alleen op zondag gebeurt. Maar we willen wel deze momenten nemen als iets speciaals. Waar wij onze eigen tijd en onze eigen focus aan u geven. Heren, en we verwachten en we geloven dat u spreekt tot ons en dat u werkt in ons. En we geloven dat dit een moment is waarin we niet alleen leren, maar waarin we ook veranderen. Vader, door het werk van uw geest en door het werk van wat u doet. Jezus, wilt u in ons werken en tot ons spreken? En wilt u datgene gebruiken om wat we nodig hebben om verder te gaan? De komende weken en de komende tijd met u en voor u in Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, ik wil graag lezen in 2 Samuel. 2 Samuel hoofdstuk 11. Nou, als je deze verhalen leest, misschien heb je dit vaker gezien. In de Bijbel, dit stuk ken je misschien ook wel, misschien ook niet. Maar ik vind het interessant, want wat we hier zien is dat de Bijbel een soort van derde persoon-achtige omschrijving. Het is wel vaker zo dat de Bijbel dingen omschrijft. Maar het voelt heel passief allemaal. En ik vind het best wel grappig. En ik weet niet of je dit stuk zo wel eens hebt gelezen. Maar als we lezen vanaf vers 1 en vanaf vers 2, zie je dat er iets is, er is iets aan de hand. Dat voel je aan de tekst, aan hoe het... Je kent het wel als je een film kijkt of als je een boek leest. De omschrijving of de beschrijving. Soms laat het iets zien van wat eraan zit te komen. En hier zie je dat er gaat iets fout. En we zien het al gelijk. 2 Samuel 11 vers 1 en 2 zie je dat het volgende gebeurt. Het gebeurde bij het aanbreken van het nieuwe jaar. In de tijd dat de koningen te strijden trekken. Dat David, Joab en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitstuurden. En ze richtten de Ammonieten te gronden en ze belegerden Rabba. Maar David bleef echter in Jeruzalem. En tegen de tijd gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats en op het dak van het huis van de koning wandelde. En vanaf het dak zag hij een vrouw die zich aan het wassen was. En deze vrouw was heel knap om te zien. En daarna gaat het verhaal verder. Het is een van de wat minder glorieuze periodes in het leven van David. En wat je ziet is dat er was iets interessants aan de hand. En ik geloof dat wij als mensen hier in die zekere zin heel veel van kunnen leren. Het interessante van David is dat ondanks dat hij een man naar Gods hart was, zoals de Bijbel schrijft. En dat hij heel veel schreef in de psalmen. En heel veel, de Bijbel staat vol met verhalen van David. Is het wel zo dat hij niet per se de beste was. De meest perfecte, de minst zondige, de minst... Weet je, David was niet iemand die zijn naam is niet groot geworden vanwege zijn goede leven. Hij was iemand die af en toe grote fouten maakte. Veel groter dan sommige anderen. En daar lezen we ook veel over. De Bijbel is een beetje smeuïg af en toe. Maar dit is zo'n verhaal. Het seizoen, de eredivisie voor de koningen was aangebroken. Ze waren geroepen, ze waren gezalfd. En het was hun verantwoordelijkheid om als legeraanvoerder te strijden te trekken naar de winter. En het is het aanbreken van het nieuwe jaar. Het is niet echt winter natuurlijk, maar het is een seizoen waarin dat gebeurde. En dat de koningen ten strijde trekken. En David had zijn leger en zijn manschappen met hem en heel Israël erop uitgestuurd. Dus David was zich heel bewust van dit seizoen. En ook nog steeds, moet je je natuurlijk goed voorstellen, het beloofde land, God had het land beloofd, maar het beloofde land was nog niet helemaal ingenomen. Wij denken dat de stammen dat hadden gedaan en onder leiding van Jozua dat het allemaal klaar was. Maar als je leest wat het beloofde land eigenlijk was, de belofte die God omschreef, het strekt zich veel verder uit dan het land waar het van Israël op dat moment in leefde. Dus als je dit ziet, dan hoort het erbij dat ook David en iedere andere leider na hem nog meer van de belofte van God had moeten innemen. Het beloofde land was nog niet ingenomen. Het was een stuk, voor een deel was het ingenomen. En wat je ziet is dat hier dus ook die strijd, die hoort erbij. Het feit dat een koning geroepen was om te strijden, te trekken. Niet alleen om nieuw land in te nemen, maar ook om zekerheden te garanderen. En om eventuele dreigingen de kop in te drukken. Al die dingen, dat hoorde erbij. En David deed het echter niet. En er staat hier dat, ondanks dat David er niet bij was, dat het leger wel de Ammonieten hadden verslagen. En ze waren een stad aan het belegeren. En God gaf dus overwinningen en alles, zonder dat de leider erbij was. En Davids verantwoordelijkheid nam hij niet. Er staat er, het gebeurde. En vervolgens staat er, tegen de avond gebeurde het dat David opstond van zijn slaapplaats. En dat klinkt niet heel koninklijk. Het klinkt niet heel strijderig. Het klinkt niet alsof hij echt aan het doen was waarvoor hij geroepen was. Er klinkt weinig bestemming en roeping überhaupt uit. Het gebeurde dat David opstond van zijn slaapplaats. En het probleem is, dat wij, ik bedoel, dit is niks in die zin. David is ook maar een mens. En hij was ook niet altijd op zijn best. Maar je ziet dat er wel direct consequenties aankwamen. En ik wil een paar dingen hier uithalen. Maar een van de interessante dingen die we zien is dat, ondanks dat David niet daar was waar hij moest zijn, Gods hand was wel op het volk. En de overwinningen die ze hadden behaald, zelfs zonder, met in de afwezigheid van David. Gelukkig, God is niet alleen afhankelijk van één persoon om een volk te leiden. Of afhankelijk van één persoon om een overwinning te behalen. Ook niet in jouw leven. En soms denken wij, oh jee, de koning is er niet. Of oh jee, er mist iets. Of oh jee, als jij ergens voor aan het geloven bent of ergens voor aan het bidden bent. En in jouw ogen is er een essentieel onderdeel niet aanwezig. Maar God kan werken zelfs zonder koning David. Dat vind ik mooi om te zien, geruststellend. Maar daar gaan we het vandaag niet over hebben. Het is wel een belangrijke context. Waar we het vandaag wel over gaan hebben, is mijn vraag. Eigenlijk is het een beetje een belangrijke vraag, maar mijn eerste punt is een vraag. Wat zie jij? Wat zie jij? David was geroepen om als koning voorop te gaan. Zijn hele bestemming op dat moment lag ergens verder weg aan het front. En David zag echter hele andere dingen. Hij zag een vrouw die zich aan het baden was en die vrouw was bij nader inzien erg mooi. Het was helemaal niet de bedoeling dat hij dat zag. Het was helemaal niet de bedoeling dat hij daar was. En ik geloof dat het heel belangrijk is dat God vaak aan ons vraagt. Dat gaan we namelijk lezen in het volgende stuk. Wat zie jij? Zacharia hoofdstuk 4 vers 1 en 2. Zie je dat er een engel kwam bij Zacharia. En hij was natuurlijk, dus een kort boek en daar was een hoop wat ingewikkelde visioenen en dingen. Maar daar zie je dat de engel komt bij Zacharias en hij vraagt het volgende. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. En hij zei tegen mij, wat ziet u? Als je dat stuk verder leest, hoofdstuk 4 vers 1 en 2. En als je het verder leest, zie je dat er een engel verscheen aan deze jongeman. En de engel vroeg, wat zie je? En ik geloof dat God dat vaker vraagt, ook aan mensen zoals wij. Wat zie jij? En wat je ziet is dat Zacharias niet precies wist wat hij moest antwoorden. Hij zei, nou, wat bedoelt u precies? En de engel vraagt opnieuw, maar wat zie je? En ik denk dat de vraag aan ons is, soms wordt die gesteld door God, maar vaker is het denk ik een vraag die we onszelf ook moeten stellen. Wat zien wij nou echt? Als je aan de pastors vraagt, aan Robert en Anastasia, wat zien jullie vandaag? Wat zien jullie voor visie, voor Breda? Dan komt er een heel geloofvol antwoord uit. Het is niet alleen wat zien we vandaag, het is ook wat zien wij in de toekomst? Wat geloven wij? Welke toekomst zien wij voor mensen in Breda? Maar misschien in jouw leven of voor jouw bedrijf of daar waar jij werkt, voor jouw gezin, voor je huwelijk. Jullie zien dingen voor je. Niet alleen vandaag de dag, maar je hebt visie voor toekomst. Je ziet dingen voor je die je samen wil bereiken, waar je God voor gelooft. Ik denk dat wel als je ergens werkt, als je ergens mee bezig bent, misschien ben je aan het nadenken over iets of over een eigen bedrijf. Je hebt visie, niet alleen voor nu, maar voor waarvoor je dat eigenlijk zou willen doen. Waarvoor je het eigenlijk zou willen gebruiken. En ik geloof dat die vraag belangrijk is. Als we Zacharia hoofdstuk 4 helemaal zouden lezen, dan zie je dat de engel een beetje pusht. Het is misschien wel interessant om dat even te doen. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik heb hem hier wel bij hem, denk ik. Laten we dat even lezen. Zacharia, daar zie je het volgende. Dat de engel probeert een les te leren, een goede les, een positieve les, die wij allemaal moeten leren. En je denkt van, wat gaat hij opeens van David naar Zacharia? We gaan het zo ontdekken. Mooi is dat, dan open ik mijn Bijbel en dan staat hij automatisch in Jozua. Dat is goed voor je om af en toe wat Jozua te lezen. Maar wat je ziet in Zacharia, waar zijn we? Hier. Je ziet het gebeuren dat die engel verschijnt. En dan vraagt hij dus vers 2, wat ziet u nu? En hij antwoordde, ik zie een gouden kandelaar met dit en dat. En ik zie wat dingen en ik zie twee olijfbomen. Maar wat betekent het eigenlijk hier? Vers 3, vraagt Zacharia. Weet u het echt niet? Vroeg de engel. Nee. En hij zei, dit is een boodschap aan Zerubabel. Niet door kracht, maar nog door geweld, maar alleen door mijn geest, zegt de Heer van de hemelse legers. En je ziet dat later zie je ook die belangrijke les die we allemaal als mensen moeten leren. Vers 10, kijk niet neer op dit kleine begin, want de Heer is blij te zien dat het werk begint. En dat Zerubabel het pas sloot ter hand heeft genomen. De startende werkzaamheden van het bouwen van iets. En het is zoiets moois dat de vers 11, dat opnieuw de engel vraagt aan de Heer, wat betekenen die olijf? Toen vraag ik aan de engel, sorry. Wat betekenen die olijfbomen en wat betekent dat? En dan vraagt de engel, weet u niet wat ze betekenen? En je ziet dat er een soort gesprek gaande is. Beetje ingewikkeld verhaal. Het is een visioen. De engel die maakt Zacharia als het ware wakker, geestelijk, om iets te zien in de geestelijke wereld. En daarom is het zo ingewikkeld voor ons normale nuchtere mensen om dit te lezen door wereldse ogen, omdat het een visioen is. Het is een stuk openbaring dat Zacharia leerde te zien en de engel hielp hem daarbij. Nou, ik geloof dat die vraag aan ons ook gesteld wordt. Wat zie je? Wat zie je? En het is zo belangrijk dat we leren omschrijven wat we, en dat we ook leren te zien in hetgeen wat we niet in de natuurlijke, maar ook in het geestelijke zien. In geloof, in visie. En het is net zo goed iets krachtigs als iets gevaarlijks. De dingen waar we naar kijken. Dat weten we allemaal. Ook in de natuurlijke. David, terug naar David, was op een plaats waar hij niet had moeten zijn. En hij zag dingen die hij niet had moeten zien. Het heeft hem niet zoveel goeds opgeleverd. En ik denk dat het belangrijk is voor ons om ons te realiseren dat visie, zowel in het natuurlijke als in het geestelijke, heel belangrijk is. De dingen die we zien, de dingen die we voor ons zien. Een van de mooie dingen daarvan is, we hebben net ook gebeden met elkaar. Dat doen we volgens mij elke dienst. Misschien, ik hoop in jouw persoonlijke leven dat je ook bidt. En dan zie je ook dingen voor je. Als je bidt voor genezing, dan zie je dus die genezing in zekere zin voor je. En dat is ook ergens waar het gebied van geloof actief is. Als je absoluut niet zou geloven dat er misschien een kans is dat God wonderen doet of dat God geneest, dan zou je waarschijnlijk niet eens bidden. Misschien uit wanhoop. Maar ik denk dat het heel goed is om te realiseren, op het moment dat we dingen voor ons zien, dan handelen we daarnaar. En vaak is dat in het gebied van geloof. Nou, dat is denk ik iets wat we ook hier zien. David deed het op dat moment niet goed. Hij zag dingen met zijn natuurlijke oog. En vervolgens kreeg hij daar visie bij voor verkeerde dingen. En je ziet dat het als later, hij doet er alles aan om die man Bathsheba, om die uit de weg te werken. Zijn visie, letterlijk in het natuurlijke, leidde ertoe dat hij hele grote fouten ging maken. Ik geloof dat het voor ons belangrijk is dat we ons realiseren, steeds weer de vraag, wat zie je nu? Zie je misschien dingen die in de weg staan tussen nu en datgene wat God eigenlijk voor je heeft in het natuurlijke? Je kunt misschien beperkingen zien in jezelf. Je kunt dingen zien waarvan jij weet, ja, dat is eigenlijk niet goed in mijn leven. En daarom zal God me waarschijnlijk wel niet kunnen gebruiken. Of ik zie wel, ik geloof wel dat ik moet bidden voor iets, maar ik zie dat de dokter heeft gezegd dat het niet kan. Weet je, of misschien denk ik geloof wel, of ik hoop wel. Maar soms kunnen we te veel kijken naar de dingen in het natuurlijke. En daarom ook die vraag, denk ik, van de engel aan Zacharia. Wat zie jij? En dan probeert hij te leren aan Zacharia, een jonge profeet, dat het niet gaat om de kracht in het natuurlijke en het geweld in het natuurlijke. Maar door Gods geest kun je bepaalde dingen wel. En kun je bepaalde dingen wel overwinnen. En vervolgens is de belangrijkste tweede les die daarbij hoort. Dat het niet gaat om hoe groot het is in het natuurlijke. Maar dat het God heel erg aan het hart gaat op het moment dat we inderdaad beginnen aan iets. En wij als mensen kunnen al vaak, omdat we nou eenmaal zo aan elkaar zitten, wij kunnen vaak kijken naar de resultaten die we eigenlijk zouden willen zien. Maar dat is niet altijd waar God op dit moment naar kijkt. Ik denk dat het zo belangrijk is dat we af en toe kijken naar de dingen die, hoe is het door geestelijke ogen, door een geestelijke bril, in plaats van alleen het natuurlijke. Nou, dat is mijn eerste vraag. Wat zie je? Weet je, de Bijbel zegt in Spreuken 29 vers 18, zonder visie verwildert het volk. En in het Engels staat er, where there is no vision, the people perish. Die tekst is zo belangrijk, omdat visie belangrijk is. Visie geeft namelijk richting. Soms verkeerde richting, soms de goede richting. Maar ik denk dat het belangrijk is dat wij onszelf voeden met visie, zodat we de goede richting op kunnen gaan. En het mooie, het belangrijkste is dat datgene wat je ziet is ook heel erg afhankelijk van waar je bent. Toch? Datgene waar we nu zijn, dat het, David was op een dakterras, waar hij niet had moeten zijn. Hij keek naar beneden, waar hij niet naar had moeten kijken, en hij ziet een vrouw. Dus soms kunnen we proberen het. Hij had ook kunnen denken, oh, daar moet ik niet naar kijken. Maar hij had ook kunnen bedenken, ik ben helemaal niet waar ik zou moeten zijn. Niet alleen ging hij daar de fout in. Hij miste ook nog eens het stuk van zijn bestemming en die overwinning en al die dingen waar hij eigenlijk bij had moeten zijn. Weet je, en ik denk dat het belangrijk is. Soms kunnen we proberen het goede te zien, maar zijn we nog steeds op de verkeerde plaats. Het is heel moeilijk om iets te zien. Kijk, heel simpel gezegd, maar als ik mijn dochtertje had meegenomen en ik had haar naar de kids gebracht, dan had ik echt veel moeite gehad om haar vanaf hier te zien. kan ik wel mijn best doen, kan ik bidden, Heer, ik wil haar zien. Dit is een beetje een suf voorbeeld, maar je snapt wat ik bedoel. Of ik moet er naartoe lopen, ik moet me verplaatsen om haar te zien. Zo simpel als dat, maar soms kunnen we zo hard ons best doen, maar willen we niet altijd die stap nemen om onze positie te veranderen. En ik denk dat het zo belangrijk is dat we kijken naar die dingen. Dat we ons realiseren, waar we nu zijn, is misschien niet waar we altijd zullen blijven. Sterker nog, als we iets nieuws willen zien, zouden we misschien ook onze waar we nu zijn moeten veranderen. En dat kan in het natuurlijke, kan in het geestelijke zo zijn. Misschien heb jij heel veel geloof voor iets. Iets waar je God voor gelooft en waar je voor bidt. Maar je durft niet te veranderen van baan. En je blijft maar bidden en je blijft maar hopen dat het gaat veranderen of dat er iets gaat gebeuren. Maar je durft niet die stap te nemen om ook echt te verplaatsen. Misschien denk je wel, Heer, ik geloof voor iets. Maar je durft niet de stap te nemen die eigenlijk ook nodig is om die kant op te bewegen. En dat is denk ik heel erg belangrijk. En als je, wat het mooie is van dit hele verhaal. Ik denk dat soms, zoals de NASA-missie is, dat ze zeggen we gaan een basis bouwen op de maan. En vanaf daar kunnen we weer verder de ruimte in. Ik denk dat het ook heel veel te maken heeft met... Het is net zo als we toch in het thema zitten. Met satellieten die worden verder ruimte ingeschoten. Om vanaf daar kunnen ze andere dingen zien. Die we vanaf de aarde niet kunnen zien. Telescopen en al die gekkigheid. Allemaal de ruimte in om weer verder te kunnen kijken. Ik denk dat het belangrijk is dat we onszelf af en toe moeten uitdagen. Om misschien geestelijk om naar een nieuwe plek te gaan. Om naar een nieuwe plek te bewegen. Zoals Mozes letterlijk in het natuurlijke een berg op moest klimmen om het beloofde land te zien. Denk ik dat God af en toe van ons vraagt, wat zie je nu? En moet je misschien ergens anders naartoe om verder te kunnen kijken? Geestelijk of in het natuurlijke, het kan allebei zijn. En ik denk dat het een ook het ander wel beïnvloedt. Zoals Mozes de berg op moest klimmen in het natuurlijke, zodat hij het beloofde land kon zien. Maar dat was natuurlijk maar tot een x-aantal kilometers, de rest was ook geestelijk. Er staat in de Bijbel dat hij het hele beloofde land kon zien. Maar ik denk dat het grootste deel geestelijk was. En een deel was natuurlijk. En soms is het voor ons ook zo dat we ons moeten realiseren. Dat het een kan soms samengaan met het ander. Maar laten we onszelf uitdagen om in beweging te blijven geestelijk. Misschien moet je geestelijk een berg beklimmen. Dichter bij God komen. Iets meer afstand nemen van de vallei. Waar het dagelijkse gebeurt. Of zoals we in de Bijbel vaak zien. Dat God, zelfs Jezus af en toe een berg opklom. Om dichter bij God te zijn. Het heeft niet zo heel veel te maken met dat die verbinding wat slecht is in de vallei. Maar het heeft veel meer te maken met dat wij onszelf af en toe moeten realiseren dat we ons moeten verplaatsen om iets van God te horen. Een van de dingen, misschien je kan denken, ja, God kan elke dag tot me spreken, maar toch moeten we soms bidden en vasten. Dat is dat je geestelijk even een berg beklimt, zodat God wat beter tot je kan spreken. Dat heeft meer te maken met ons eigen hart en de houding, dan dat het te maken heeft met God. En ik denk dat op zo'n manier dat het hier ook is. En je ziet in de wereld van David dat hij gelukkig was, hij een man die in contact was met God. En ondanks dat hij af en toe door moeilijke dingen heen ging, hij schrijft er veel over in de psalmen. Het is zoiets heel belangrijks. Hij probeerde altijd in contact te zijn met God. En dat is zo belangrijk. Wat je ziet is in Psalm 92 is ook een heel mooi iets. Er staat er in vers 13, de rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. En wie in het huis van de Heer geplant zijn, die mogen groeien in de voorhoven van onze God. In de ouderdom zullen zij nog vrucht dragen en ze zullen fris en groen zijn. Om te verkondigen dat de Heer waarachtig is, dat hij echt is. En dat hij waar is en dat hij wie hij is. En hij is mijn rots en in hem is geen onrecht. Je ziet dat David hier een les heeft geleerd. Hier zegt hij, wie de rechtvaardigen zullen die geplant zijn in het huis van de Heer. Ze zullen opgroeien als een palmboom in het huis van de Heer. En ik denk dat David zich hier gerealiseerd heeft. Dat het belangrijk is voor hem om zijn wortels uit te slaan in Gods huis. David was iemand die hield van Gods huis. Hij wilde Gods huis bouwen, het mocht alleen nog niet. Maar hij had het verlangen altijd om die tabernakel weer terug te halen. Hij was zoveel bezig met die plaats waar God was. En David realiseerde zich dus ook dat het zijn verantwoordelijkheid was om zijn wortels uit te slaan in Gods huis. En niet alleen dat, hij omschrijft dat op een hele mooie manier. Zij zullen namelijk opgroeien als een palmboom. En als een ceder op de Libanon. Een grote, mooie bomen. En palmbomen zijn niet per se altijd groot en mooi. Soms wel, maar het mooie van palmbomen is dat ze heel flexibel zijn. Ze kunnen stormen goed weerstaan. Ze kunnen zoveel aan. Het is zo mooi om te zien wat een palmboom aan kan. En dat is misschien een van de redenen waarom er een palmboom en een ceder genoemd worden. En wie in het huis van de Heer geplant zijn, ze mogen groeien in de voorhoven van onze God. Weet je, en ik denk dat de derde vraag voor ons is. Waar, of nee, ben jij geplant? Ik denk dat we allemaal wel geplant zijn. Omdat we, de Bijbel spreekt veel over bomen, wortels en over al die dingen. Omdat het denk ik iets heel belangrijks is. Maar de vraag is, ben jij geplant in jouw leven met God? En is dat in Gods huis? Is dat ergens op een plaats waar je voeding vindt? Want dat is het mooie van geplant zijn. Je krijgt daar je voeding. Je krijgt daar de dingen die je nodig hebt. Je krijgt daar bescherming. In de voorhoven van onze God. Ik weet niet, wie van jullie is wel eens in Den Haag geweest met enige culturele, historische of politieke interesse? Dat je zegt, ik ga naar het Binnenhof. Ik ga kijken daar. Iemand wel eens gedaan, Den Haag, Binnenhof. Oh, jullie komen. Ik weet dat ik zei dat ik nooit in Breda kwam. Hoef je niet gelijk zo te reageren. Maar hartstikke leuk. Hartstikke echt een aanrader. Aanrader. Dus Binnenhof. Maar het Binnenhof is natuurlijk het ministerie van Algemene Zaken. Minister-president Rutte werkt daar. Alle ministers en al die dingen. Als je op tv ziet, zie je meestal Binnenhof. Gouden Koets, al die leuke dingen. Maar het Binnenhof heeft ook een buitenhof. Dat is het hof buiten. Het is onderdeel van het complex. Het was natuurlijk een kasteel en het was gebouwd door de graaf. En binnen het hof was je altijd veilig. Poorten gingen dicht en al die dingen. Buiten het hof niet. Dus het hoorde er wel een beetje bij. Maar het mooie daarvan was, de heel Den Haag is überhaupt ontstaan rondom het hof. Er stond eerst een kasteel, het was bedoeld om te jagen. En vervolgens daar kwam een heel dorp omheen. Binnen de bescherming van dat hof. En dat is een van de redenen, denk ik, waarom het zo mooi is als de Bijbel spreekt over geplant in de voorhoven. Dat is eigenlijk binnen de bescherming van het hof van God. Binnen de bescherming. En je weet dat als er iets aan de hand is, dan kun je dat. Dan ben je binnen die bescherming. Binnen die muren of binnen de rijkwijde van de bescherming van Gods hof. En daarom denk ik dat het zo krachtig is dat God zegt, zorg ervoor dat je geplant bent. Want het is niet alleen je voeding, het is ook je bescherming. En het mooie is ook dat de zorg daar is. Er wordt gezorgd voor, in dit geval de planten, want het zijn voorbeelden van bomen. Er is een tuinman of er is iemand die zorgt ervoor. En ik geloof dat het voor ons belangrijk is dat we ons realiseren. Geplant zijn in Gods voorhof, dat betekent dat er zoveel kostbaars is. En weet je, het is misschien denken, ja, maar mijn wortels zijn in mijn relatie met God. Maar dat mist soms nog wel de bescherming van de community. De bescherming van de mensen om je heen. Er was afgelopen zondag een jongen in Den Haag. Hij was, wat was hij, 19 jaar. En hij was online gaan zoeken naar wie God was. Had hij een Bijbel ontdekt. En hij had geloof ik een Engelstalige spreker. Had hij ergens op YouTube gevonden. En hij had een paar weken lang was hij dat aan het kijken geweest. Hij was een Bijbel gaan lezen. Hij wist niet eens dat er een Nederlandstalige Bijbel bestond. Die jongen was nog nooit in zijn leven in de kerk geweest. Geen idee. Absoluut niet. Hij was één keer in een katholieke kerk geweest. En daar snapte hij niks van. Was een mis of zoiets in het Latijn. Hij had geen idee. Dus hij dacht in het Engels. Het geloof gebeurt in het Engels. Het is supermooi om iemand te spreken die geen idee heeft van het geloof. Absoluut geen idee. Maar hij was op zoek naar wie God was. Dus hij had een Engelstalig spreker ontdekt. Dus een Engelstalige Bijbel was hij aan het lezen. En hij realiseerde zich, in Nederland zijn ook gelovige mensen. En hij was op zoek gegaan. En hij kwam bij ons in de kerk terecht. En dan denk ik, wauw, dit is gaaf. Deze jongen. Wat hij zei was, ik ben al een paar maanden met geloof bezig. Ik bid elke dag en ik leer zoveel over God. Maar ik heb mensen om me heen nodig, omdat het in mijn eentje zo zwaar is. En ik denk, precies dat is het mooie. Hij was rechtvaardig. Hij probeert zijn leven met God te bouwen. Maar toch realiseert hij zich, ik wil ergens mijn wortels uitslaan, omdat ik dat nodig heb. Hij had zijn zusje meegenomen, zijn moeder, zijn vader, alles op en eraan. Super enthousiast. Niemand van hun had ooit de kerk van binnen gezien. Behalve die katholieke mis waar ze een keertje waren geweest. En ze waren helemaal in oog aan het uitkijken. Ik vind het zo mooi en zo oprecht. En dat ze zich realiseren, we hebben ook andere mensen nodig in ons leven met God. Dat is denk ik waarom de Bijbel zegt, sla je wortels uit. En die hof, dat hof van God is daar waar je ook zoveel hebt aan elkaar. David had het ontdekt. Als er iemand is die steeds weer mensen om zich heen had, was het wel koning David. Zelfs nog voordat hij koning was. Hij verzamelde steeds mensen om zich heen, omdat hij zich realiseerde in zijn eentje is het moeilijk. En andersom, hij was blijkbaar ook een inspirerend iemand. Mensen wilden bij hem zijn. Dat is natuurlijk twee kanten op. En ik vind het zoiets moois. Los even van de fouten die hij af en toe maakte. David was iemand die dat deed. En weet je wat de Bijbel zegt in Nehemia 6? Dan vind ik dat iets heel interessants. En nu gaan we namelijk een beetje naar iets waar we allemaal heel veel van hebben. In ons dagelijks leven. Nehemia 6, daar zie je het volgende gebeuren. Vers 3, toen stuurde ik boden naar hen toe. Ik ben, om te zeggen, ik ben met een groot werk bezig en ik kan niet komen. Waarom zou het werk stil liggen? Omdat ik het nalaat en naar u toe kom. Nehemia was zich heel bewust van de missie die hij had. Hij was gegaan naar Jeruzalem om het te herbouwen. Je moet maar eens lezen als je het interessant vindt. En je ziet daar dat op een gegeven moment komt de tegenstand. Dat is altijd zo. Als jij iets probeert te bouwen, dan komt de tegenstand. Kun je vanop aangaan. Dat is eigenlijk een goed teken. Dat betekent dat je een bedreiging begint te worden voor de vijand. Het voelt alleen niet als een goed teken. Het is vooral gedoe. Iemand wel eens iets geprobeerd, ergens en uitgestapt. Omdat je denkt van, het is makkelijker om niks te doen. Maar je weet dat je het ergens voor doet. Nehemia, hij krijgt steeds meer tegenstand. Diplomatieke druk, bedreigingen, allerlei dingen. Van de volk om hem heen. En op een gegeven moment stuurden ze mensen naar Nehemia toe. En ze wilden met hem praten. En Nehemia geeft dus dit antwoord. Hij stuurde bode, hij ging niet eens zelf op in. Hij stuurde bode en hij zei, ik ben een groot werk aan het doen. En ik ga het niet nalaten om te stoppen met datgene waarvoor ik geroepen ben om te doen. Om met jullie te gaan zitten praten. En ik geloof dat het zo belangrijk is. Nehemia had een leger om hem heen verzameld, mensen om hem heen. En allemaal waren ze datgene aan het bouwen. En hij was zich zo bewust van datgene waarvoor hij geroepen was om te doen. En David was ook iemand die meestal op die manier te werk ging. Vol passie, en vol overtuiging van datgene wat hij deed. Paulus ook. Op een gegeven moment zegt hij in Romeinen, een ieder zij voor zichzelf ten volle overtuigd. Die tekst wel eens gehoord. Dat je, hoe belangrijk het is om je eigen overtuiging te hebben. En ik geloof dat dat iets is wat komt uit datgene waar je geplant bent. Je wortels gaan dieper en dieper. Je overtuiging wordt sterker en sterker. Van wie God is en van de roeping die hij heeft voor ons. En ik denk dat het zo kostbaar is om dat te ontdekken. En als we dit dan lezen, denk ik, wauw. Dat vind ik mooi. En weet je, er is een belangrijke vraag. Die voor ons allemaal is. Het is eigenlijk meer aan de hand van het volgende. Dit kennen we allemaal. Dus één ding dat er gebeurde toen 50 jaar geleden de raket arriveerde op de maan. En Neil Armstrong als eerste uitstapte. En dat hij dan iets moest zeggen. En ik heb een keer een interview gezien met hun. En overigens, Neil Armstrong is echt een man die vol is van God en van geloof. Iemand uit onze kerk is een aantal jaar geleden, voordat hij overleed, bij een seminar bij hem geweest. En hij vertelt heel uitgebreid zijn getuigenis. En over het gigantisch mooie van wat God heeft gedaan in zijn leven en al die dingen. Super tof. Maar wat hij dus zei, hij moest iets zeggen dat de enige indruk maakte, want er zaten natuurlijk miljoenen mensen mee te kijken op tv, live. En ik heb dat wel eens gezien, ze hadden dat niet van tevoren helemaal uitgeschreven, helemaal bedacht. Dus in die raket hebben ze dus bedacht, wat ga ik eigenlijk zeggen als ik daar sta? En als ik contact maak met de aarde. Zo ongepland ging dat. En dus hij stapte uit en hij moest iets zeggen. En het is wel heel tof en die ene zin is al heel beroemd geworden. Hij zei wel iets meer dan dat. En dat is deze, one small step for man. Toch, kennen we hem wel? One giant leap for mankind. En ik geloof dat het in onze leven soms ook zo is. Dat wij misschien één kleine stap moeten zetten, maar die wel een gigantische koersbepalende stap is in de richting van ons eigen leven of in de koers die ons leven gaat. En dat is mijn laatste vraag aan ons allemaal. Welke stap moeten wij zetten die misschien wel een toekomst van jou verandert? Misschien wel een stap die jij, waarvan je weet, ik had het al lang moeten zetten. Ik heb dat te lang laten liggen. Welke stap moeten wij zetten die onze koers misschien wel bepaalt of verandert? Die bijstuurt. Weet je, en ik wil die vraag heel bewust stellen. Want het is zo belangrijk dat we soms ons realiseren, we moeten al die dingen doen en we leven met God. Maar soms is het een grote verantwoordelijkheid voor ons om een stap te zetten in de richting van wie God is. Kleine stap, kleine keus kan op de lange termijn zoveel impact maken. En dat is denk ik heel belangrijk. En vaak hopen we, bidden we voor die grote dingen. Terwijl het vaak zit hem in die kleine stappen. Die zo bepalend kunnen zijn. Het feit dat je hier bent. Dat je zegt, Heer, ik wil u dienen. Ik wil u ontdekken. Ik wil weten wie u bent. Dat is misschien een kleine stap in het natuurlijke. Maar het is een grote stap in de toekomst. En vervolgens dat je zegt, Heer, ik wil mijn wortels uitslaan in u. Kleine stap in het natuurlijke. Grote stap richting de toekomst. Misschien, het staat haaks op wie wij zijn als jonge generatie. Of doe ik even namens mijn eigen generatie. Millennials, en iedereen is een beetje gefrustreerd over. De volgende generatie komt eraan, dan weten we helemaal niet wat we mee aan moeten. Maar met God is het zo belangrijk dat we ons realiseren. De kracht van het uitslaan van onze wortels. Gewoon zeggen, hier ben ik geplant en hier blijf ik. En ik laat me voeden en ik sla mijn wortels nog dieper en dieper uit. En als er dan een keer een storm komt, omdat mijn wortels zijn uitgeslagen, kan ik blijven staan. Dat is zoiets krachtigs. En ons huwelijk net zo goed. Ik hoor zo vaak omheen mensen zeggen, ja, ik ben bang. Wat nou als het misgaat? Daarom ga ik eerst even een tijdje samenwonen. Of ga ik eerst even een tijdje dit. Of probeer het. Je moet, wat nou als het, je weet toch niet zeker of je voor altijd samen blijft. Kan toch beter. En ik denk, dat is ergens ook een daarmee weerhouden we onszelf ervan dat onze wortels uitslaan. En ik kan je vertellen, ik ben nu 5 jaar getrouwd met Chelsea, het is niet mega lang. Maar in die 5 jaar had ik al een heel aantal keer misschien gedacht, het is wel een beetje klaar zo. Dit werkt voor gemeten. Ik weet niet of iemand ook die dat wel eens herkent, die hoeft geen handen op te steken. Maar op een gegeven moment, op een dag zul je op zulke momenten. Maar omdat mijn wortels uitgeslagen zijn, in mijn eigen huwelijk, samen, weet ik van oké, ik moet mijn best doen. En ik wil ook mijn best doen om hier samen doorheen te gaan. Dit is ook niet echt een optie om iets anders te kiezen dan samen door te gaan. En ergens geeft dat zoveel kracht en zekerheid. En dat is in de kerk en in het leven met God net zo. Het mooie van een boom is, die kan niet zelf bepalen om weg te lopen. Een boom staat en het enige wat die kan is groeien. En ik denk dat dat de reden is, daarom God soms over schapen praat als mensen en soms over bomen. Dit is een mooi boomvoorbeeld. En ik denk dat het belangrijk is dat we onszelf realiseren. We hebben soms die keuze in eigen hand om onze wortels nog dieper uit te slaan. Om iets te doen wat ons uiteindelijk weer hoger kan doen groeien. Maar je kan niet heel veel hoger groeien als je wortels niet eerst dieper gaan. En dat is denk ik waar we allemaal voor geroepen zijn. Als de NASA zich realiseert, we moeten wel een basis hebben voordat we weer verder kunnen gaan. Als wij ons realiseren, we moeten wel, die onze basis is onze wortels in God. Het is zo belangrijk dat we ons realiseren dat een verantwoordelijkheid is die ook voor een grote bij ons ligt. En daar kan God op bouwen. Dus ik wil je, weet je, aan het eind van dit deel van de dienst wil ik je eigenlijk een hele belangrijke vraag stellen. Die opnieuw was wat we net ook al hebben gezien. Welke kleine stap misschien wel voor jou kun jij zetten, zou je moeten zetten om vooruit te kunnen bewegen in je leven met God. Of in datgene waarvan jij denkt dat je voor geroepen bent. Of datgene wat er in je hart leeft. Zo belangrijk. Dus ik wil je vragen om even je ogen te sluiten. Om elkaar wat privacy te geven. En als we aan het eind komen van deze dienst, tenminste van dit deel van de dienst, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat we ons allemaal kijken naar ons eigen leven. En niet alleen van ja willen zeggen tegen God of iets, maar ieder van ons staat ergens waar we weer een stap moeten zetten. Misschien moet je je verplaatsen, je realiseert je, ik wil eigenlijk groeien in mijn leven met God, maar ik vind het moeilijk om mijn oude vrienden los te laten. En ik weet dat ze me niet dichter bij God brengen. Dat is een mooi voorbeeld daarvan. Misschien denk je al van, ja, ik bid voor iets, maar ik weet eigenlijk dat ik er zelf een stap in moet zetten. Niet wachten tot de ander naar jou toe komt, maar dat jij naar iemand anders moet uitstappen. Dat jij dan toch maar een keer die stap moet nemen om die koffie te doen. Met diegene waar je misschien al zo lang mee, waar we zo lang iets tussen jullie in ligt. Misschien is het iets anders dat je visie en dromen hebt, maar je durft dat eigen bedrijf nooit te starten. Weet je, er zijn allerlei dingen die wel uiteindelijk ook echt verantwoordelijkheid van ons zijn. En als het iets is wat God in je hart heeft gelegd, of waarvan je weet dit is in lijn met Gods woord, dan is het onze verantwoordelijkheid om af en toe een stap te durven zetten. Misschien is het een kleine stap, en vervolgens nog een kleine stap. Een hoop kleine stappen zijn ook een grote stap samen. Zo simpel is het natuurlijk. Maar die stappen nemen is zo belangrijk. Dus als we dit moment hebben, Vader, wilt u ons helpen? Wilt u tot ons spreken in ons hart? Heer, we willen leren wat het is om onze wortels uit te slaan in u. En dat we ons mogen realiseren dat u onze voeding bent. Dat u onze bron bent van alles. En ook, u bent ook onze bescherming. Vader, en binnen die bescherming en binnen die voeding die u ons geeft, weten we dat we kunnen groeien en kunnen bloeien. En weten we ook dat wij de verantwoordelijkheid willen nemen die we moeten nemen. Misschien is het dat we onszelf verplaatsen van waar we nu zijn naar een betere omgeving. Misschien moeten we onze wortels dieper uitslaan en ervoor kiezen om dat te doen. Misschien moeten we ja zeggen tegen u. Of ja zeggen tegen de roeping die u voor ons heeft. Misschien moeten we ja zeggen tegen datgene dat er al zo lang ligt te wachten. Maar waar we nooit echt in hebben durven stappen. Heer, en ik bid dat ieder van ons in onze eigen levens en ieder van ons gaat een andere reis. Maar dat we allemaal datgene waarvan we weten dat het een goede stap is om te zetten. Dat we uw kracht erbij vinden om die stap ook echt te zetten. De moed vinden om dat te doen. Of misschien de overtuiging vinden bij u om het te willen doen. Heer Jezus, dank u wel voor wie u bent. Vader, u heeft ons gemaakt en geroepen om een impact te zijn in Breda en in deze regio. U heeft ons gemaakt en geroepen om iets te betekenen voor de mensen om ons heen. Vader, en dank u wel voor uw kracht en uw leven, Jezus. En als we hier zijn met elkaar, dan willen we een volgende stap zetten. Die ons verder brengt in datgene waarvoor u ons geroepen en gemaakt heeft. En het is misschien iets kleins in ons gezin of in onze vriendschappen. Misschien iets groots. Maar Vader, help ons daarbij in Jezus' naam. En ik wil je nog even vragen om je ogen gesloten te houden. Misschien ben jij hier vandaag en weet je dat je ja moet zeggen tegen God. Misschien is dat jouw kleine stap voor de mensheid. grote stap voor jouw bestemming. Dat je ja moet zeggen tegen God. En ik denk dat het zo belangrijk is dat er een groot verschil is tussen... misschien ben je christelijk opgevoed, misschien niet. Maar misschien realiseer je wel, ja, als, zo persoonlijk als God lijkt te willen zijn, zo is hij niet voor mij op dit moment. Ik denk dat dat ook wel iets meer nog aan onszelf ligt dan dat het aan God ligt. Hij wacht op een moment dat we hem heel bewust uitnodigen. En dat is nu, misschien wel voor jou. Dus ik wil je vragen, als jij ja wil zeggen tegen God, als je je hart wil openen, je leven wil openen voor hem. En misschien is het niet zo dat je weet dat hij er is, maar misschien is het meer een zoektocht. Laat dan die zoektocht zijn dat je zegt, God, als u er bent, dan wil ik mijn leven daarvoor openen. Dan wil ik ontdekken wie u bent. Als u er bent, dan bent u te kostbaar voor mij om mijn leven gewoon maar door te gaan zoals ik altijd ging. Want als er een God is, dan wil ik dat weten. Misschien is dat voor jou meer een beetje het punt waar jij nu zit. Het kan ook zijn dat je al lang hier... Misschien ben je al lang deel van de kerk. Misschien ben je lang deel van een kerk. En realiseer je dat je wat meer in de zone van David bent gekomen. Ver weg van waar je eigenlijk had moeten zijn. Ver weg van waar je eigenlijk de overwinningen had moeten behalen. Ver weg van waar je eigenlijk weet waarvoor je geroepen bent. En wil je terugkomen naar dat punt waar God je leven echt leidt. Dus ik wil je vragen, als je een van die mensen bent die ik net heb omschreven, om soms met me mee te bidden. Misschien is het voor de eerste keer dat je dat doet. Misschien is het voor de zoveelste keer. Maar als dit voor jou een heel bewust moment is, dan wil ik je vragen om met me mee te bidden. En als een zichtbaar gebaar, om eventjes je hand op te steken. Zo mooi, dankjewel. Dankjewel, als je daarbij wilt zijn. Dankjewel. Zo goed. Ik wil iedereen vragen om mijn hart op na te bidden. Om elkaar erin te steunen. Vader in de hemel. Dank u wel voor dit moment. Ik wil mijn leven aan u geven. En ik wil ontdekken wie u bent. Wilt u mij helpen om u te leren volgen? En wilt u me vergeven voor de dingen die ik verkeerd heb gedaan? Maar vanaf vandaag, wilt u mijn redder, wilt u mijn leider en wilt u mijn allerbeste vriend worden? Dank u wel, Jezus. Amen. Amen. Zo mooi. En laat u die mensen bemoedigen die keuze hebben gemaakt. Zo mooi. Weet je, misschien was het voor jou een eerste keer dat je het hebt gebeden. Misschien was het iets wat je opnieuw hebt gebeden. Misschien was het bij nader inzien ook voor jou. En dat je dacht, oh, dat was eigenlijk ook voor mij. Dan wil ik je feliciteren met de keuze die je hebt gemaakt. Maar ook probeer je wortels uit te slaan in een setting waar je dichter bij God kan komen. En waar de mensen om je heen dat ook willen. Jou daarbij willen helpen. Daarom denk ik dat de kerk zo actueel is. Op ieder moment in de geschiedenis. Omdat we altijd elkaar hebben om dichter bij God te komen. God heeft elkaar aan elkaar gegeven. Of je er nou blij mee bent of niet. We doen het met elkaar. En samen hebben we datzelfde verlangen om God beter te leren kennen. Dus weet je, ik hoop dat het mooi is dat je hem thuis kunt vinden. Ofwel hier, ofwel ergens bij jou in de buurt. Zodat we de reis met God niet alleen kunnen, maar hoeven te gaan. En dat, iets, ja, dat is de tip van het huis die ik je wil meegeven. Hey, we zijn aan het eind gekomen van deze dienst. Eerlijk gezegd, super mooi om hier te kunnen zijn. Dank jullie wel. En ik zie ernaar uit om zometeen elkaar nog even te spreken. Dank jullie wel voor het voorrecht. Wij gaan volgens mij nog een moment nemen om God aanbidden. Ja, toch?